Phil. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Beminnelijk voorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schone, het mooie van de mensen ver te boven. Gemeente, zingen we daarvan, Psalm 45, daarvan vers 1. Zingen naar de samenvatting daarvan uit Psalm 32, daarvan vers 1 en vers 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede die eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal lezen we nu eerst het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het Heilige Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig, ten eerste dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, we denken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegen geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, En al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen. Zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in de genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, u de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. U de eeuwige, u vanuit uw hoge hemel, de Heilige. Heer, u komt alle lof, eer en aanbidding toe. En Heer, als we naderen voor uw heilig aangezicht, dan beseffen we meteen dat wij onheilig zijn. Heere, wat een wonder. En dat is alles door uw Zoon, uw lieve Zoon, dat door zijn bloed een nieuwe, een verse levende weg geopend is naar de troon van uw genade. Om met vrijmoedigheid toe te gaan en barmhartigheid te verkrijgen. Heere, want dat hebben we nodig. En wij danken u voor uw grote goedheid. Heer, we worden er stil van als we letten op wat in andere delen van de wereld gebeurt. Wat overlaat u ons dan met weldaden? En Heere, geef dat we het ook inzien en dat we het beseffen. Ook beseffen dat wij er geen recht op hebben. Heere, wij bidden, maak ons werkelijk stil voor u. Op een dag als vandaag, deze eerste Adventszondag, maar ook deze zondag van voorbereiding op het heiligavondmaal, de eerste dag van een voorbereidingsweek. Heer, hoe bijzonder dat dat zo ook samenvalt met het Adventsgebeuren. Want de tafel van de Heere, hier, aangericht en dan nog in alle onvolkomenheid, is toch het beeld van datgene wat we verwachten in uw toekomst. Het vreugdemaal van de volken op de berg Sion. Als u gaat uitdelen van uw gaven in alle volmaaktheid, hebben we u mogen zien in al uw schoonheid, al uw heerlijkheid, van aangezicht tot aangezicht. Heere, dan zal het volmaakt zijn. En het avondmaal hier is het toch een voorspiegeling van en voorafbeelding van. En Heere, geef dan dat we geoefend mogen worden in het verlangen naar uw grote toekomst. En dat er meer en meer verlangen mag zijn. Hebben meer en meer losgeraakt worden van het aardse. En mogen heen zien naar datgene wat komt. Heer, u kent ons en u weet van ons af. En we werden oog in oog gesteld met uw heilige wet. En heren, dan moeten we het u belijden. Wij kunnen voor u niet bestaan. En dan zingt de dichter, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat wordt ons toch ook, en het avondmaalsformulier is er zo rijk in, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden. Om onze harten kleinmoedig te maken, alsof niemand tot dat avondmaal van u zou mogen toegaan. Heren, want wij komen niet tot dat avondmaal om te laten zien dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar juist daarom, omdat we ons leven zoeken buiten onszelf in u. En heren, wat bijzonder dat u uitdeelt van die heerlijke gaven. En dat is genoeg om onze reis richting het vaderland te mogen vervolgen. Om van kracht tot kracht voort te gaan. En heren, dan kent u ons en dan weet u of er verlangen daarnaar mag zijn. En of u mogen kennen, maar het kan ook zo zijn. Heren, dat we ergens diep in ons hart weten dat we niet zonder u kunnen. En dat we u ergens ook kennen, maar toch het niet durven geloven. Heren, werk dan maar door met uw krachten, met uw geest. En trek dan maar en overwin dan maar. Heren, dat is van u. En dat kunnen wij mensen niet bewerken. Maar u wilt er wel uw woord voor gebruiken. En mag dat vanmorgen dan ook zo zijn. En heren, dan bidden we ook voor degenen die u helemaal niet kennen. Heren, zijn immers maar twee wegen. En diegenen die nog voor eigen rekening liggen, wij bidden u, wordt ook hen nog te sterk. Heer, overreed hen nog. En u komt met uw woord naar ons toe, o al gij einde der aarde, wendt u tot mij en wordt behouden. Heren, want buiten u is geen leven, maar met u hebben we eeuwig leven en hebben we alles. Heren, wij bidden u, mag het een gezegende dienst zijn. Open uw woord voor ons en kom er zelf in mee, breng alles mee en deel maar in al uw heerlijkheid uit, opdat we mogen proeven en smaken dat u goed bent. Heer, wij bidden, vervul met uw heilige geest. Open harten, oren in het luisteren. Gedenk in ieder die een speciale roeping in deze dienst heeft vanuit het bestuur. Maar ook als de lofzangen die u ons geeft om te zingen tot glorie van u begeleid mogen worden. Geef ook dan alles wat nodig is. Heer, wij bidden voor de koster. We bidden voor hem die de techniek bedient. We bidden voor uw gemeente thuis. Zie in genade op ons neer. Vergeef al het zondige. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Allereerst in het Oude Testament. In het boek Exodus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10... En vervolgens de lezing uit het Nieuwe Testament, Handelingen 7. En daar lezen we vers 17 tot en met 22. Allereerst Exodus 2. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Maar als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat met hem gedaan zou worden. En de dochter van de farao ging af om zich te wassen in de rivier. En een jongvrouw wandelde aan de kant van de rivier. En toen ze het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen ze het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En ziet het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En ze zei, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zei zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en voor u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zei tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep de moeder van het knechtje. Toen zei Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het voor mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zei, want ik heb hem uit het water getogen, getrokken. En dan Handelingen 7, vanaf vers 17. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had, genaakte, groeide het volk en vermenigvuldigde het in Egypte, totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En toen hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen bij dit gedeelte stilstaan en dan als kernteksten. Allereerst Exodus 2, vers 2b. En daar lezen we, toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. En dan vers 6a. Zo, toen zij, de dochter van de farao, het opendeed, het mandje, zo zag ze dat knechtje. En dan vers 20a van Handelingen 7. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon. Gemeente, we zetten als thema boven de preek mooi voor God. Mooi of schoon voor God. Maar we gaan eerst nog onze gave geven en ook nog zingen. De gaven die vanmorgen van u gevraagd worden zijn in eerste rondgang voor de verwarming. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor volgende week zondag 4 december betreft, om 10 uur en om 6:30 hoop ik beide diensten u voor te gaan. En 's morgens is er dan bediening avondmaal en 's avonds dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. En dan nog, vandaag is er om 2 uur vanmiddag weer zondagsschool. Woensdag 30 november is er de bezinningsavond op het heilige avondmaal. En graag wil ik u en jullie heel hartelijk uitnodigen. Ook degene die nog niet deelnemen aan het avondmaal zijn heel hartelijk welkom. In verband met het heilige avondmaal kunt u contact opnemen met broeder Heek, mocht er iets zijn wat u zou kunnen belemmeren om het heilige avondmaal te vieren. U kunt dat doen op maandagavond 28 november tussen 7:30 en 8:00. Is er iets, dan houden we censura morum. En voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Dan zingen we als voorbereiding op de preek Psalm 63 vers 1 en 2 over het verlangen van de dichter. En als het goed is, ja, is dat ook het verlangen van u en jullie hart. 63, 1 en 2. Ik geloof dat ik iets fout doe. Oh ja. Ik doe iets helemaal fout, want de psalm die de kinderen van de zondagschool leerden, die zouden we zingen. Ja, en dan niet 63. We zingen psalm 5, vers 11 en vers 12. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 33, vers 10 en 11. Goede tieren, vader, milde zegenader. En wat daar verder volgt, 33, 10 en 11. Gemeente, in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal is het goed om ons af te vragen wie we zijn voor de Heere en of we ook schoon zijn, zoals de Bijbel dat noemt, mooi zijn voor Hem. We kunnen heel druk zijn met ons uiterlijk, om ons uiterlijk er goed te laten uitzien. De een is daar misschien wat meer druk mee dan de ander, maar daar kunnen we natuurlijk allemaal wel een handje van hebben. Maar hoe staat het met ons mooi zijn voor God? En dan bedoel ik vooral innerlijke schoonheid. Hebben we daar ook een spiegel voor? Ja, hebben we wel. Dat is het woord van God. En Gods wet. Die spiegel, die toont ons ook heel duidelijk wat er aan ons niet deugt. En wat anders zou moeten. En als er lichamelijk dingen zijn, ja, die er misschien iets minder goed uitzien. Ach, dan zijn daar cremmetjes voor en zalfjes en zo. Maar de Heer heeft in zijn woord een hele apotheek die we nodig hebben om innerlijk schoon voor Hem te zijn. Wie er mooi was, schoon was voor de Heere, dat was, jongens en meisjes, ook Mozes. Over hem gaan we het vanmorgen hebben. Misschien kennen jullie, ik weet niet of dat vers tegenwoordig nog gezongen wordt, maar ik weet, toen ik vroeger in het onderwijs werkte, dat dat lied Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar heel bekend was. En ik zie al dat het bij jongeren nog steeds bekend is. Dat gaat over Mozes. Hij leefde heel lang geleden, zo'n 3000 jaar geleden, in Egypte, in dat gebied Goshen. En de koning was daar de farao, en de farao was dat volk niet goed gezind. Waarom niet? Wel, dat volk dat groeide en groeide. En het was een allochtoon volk. En op een gegeven moment vond hij, ja, als dat volk groter en groter wordt, dan kan dat op een gegeven moment voor ons een bedreiging worden. Dat wordt gevaarlijk, dus daar moeten we paal en perk aan stellen. En er mogen niet meer jongetjes geboren worden. Of in leven blijven als ze geboren worden. En hij gaf de vroedvrouwen opdracht van, als er een jochie geboren wordt in het land Goshen bij de Israëlieten, zorg er dan voor dat jochie ongemerkt gedood wordt. Maar de vroedvrouwen dienden God. En ze luisterden meer naar het gebod van God dan naar het gebod van die goddeloze koning. En dat is natuurlijk de bedoeling. Als een goddeloze koning wetten uitvaardigt die tegen de geboden van God ingaan, hè, dat we dan meer gehoorzaam zijn aan de geboden van de Heere dan aan de geboden van een goddeloze koning. Maar de koning heeft meer pijlen op zijn boog en dan komt hij met het idee van dan moeten ze maar geworpen worden in de rivier de Nijl. Als voor de krokodillen. Het is wat. De Nijl. De levensstroom voor Egypte. En de doodstroom voor Israël. Gemeente, wees eens eerlijk. Wie durft er in zo'n tijd nog een kindje te krijgen? In die tijd was in verwachting raken gewoon totaal onverantwoord was. Want ja, je had altijd 50% kans dat het een jongetje was. En zeker, je kon proberen zo'n kindje te verbergen, maar ja, je moet je voorstellen, die arme arbeidershuisjes van leem met die hele dunne wandjes, dat was natuurlijk heel gehoorig. En buiten op straat, daar liepen de soldaten met hun grote soldatenlaarzen en die hadden hun oren wel bij zich. En wat lezen we dan in vers 1 van Exodus 2? Een man uit het geslacht van Levi, die nam een dochter van Levi. En die man, ja, is Amram. En die vrouw, dat is Jochebed. En het woord nam, dat wijst erop dat ze seksuele gemeenschap met elkaar hadden. En dan wordt die vrouw zwanger. Het is niet voor de eerste keer, want er zijn al twee kinderen. Een dochter, Mirjam, een puber. En een jochie, Aaron, van een jaar of drie. En de Hebreeuwse tekst die wijst er expliciet op dat deze man opnieuw zijn vrouw tot zich nam. Dat heeft een betekenis, want hij zal het een hele tijd niet gedurfd hebben. Hij zal een hele tijd zijn vrouw ontzien hebben, voorbehoedsmiddelen waren er niet. En uit angst dat zijn vrouw zwanger zou worden en dat het een jochie zou zijn en alles wat daarmee te maken had. Dus hij zal een hele tijd zijn vrouw hebben ontzien en dan hier, dan neemt hij zijn vrouw weer bij zich. En dat woord nam, dat geeft ook heel duidelijk weer, ja, als hij zijn vrouw weer bij zich neemt, dat dan toch een daad is van geloof, van vertrouwen in die tijd. En dan breekt de dag aan van de geboorte en het is een jongetje. En ik kan me voorstellen dat ze geschrokken zijn, want dat jochie moet gedood worden. En dan staat er in onze tekst iets heel bijzonders, dan neemt die moeder, die vrouw, Jochebed, die neemt dat kind in haar armen. En dan kijkt ze zo naar dat kind. En wat ziet ze dan? Dat kind schoon is. Mooi is. Het is een heel mooi kindje. Er staat in de Hebreeuwse tekst het woord tof. En dat kennen we wel. Het woord tof, hè? Dat betekent zoiets als goed. Gewoon goed. Een mooi, welgeschapen kindje. Maar het heeft nog een betekenis. En als we dan naar Handelingen 7 kijken, daar haalt Stefanus deze geschiedenis aan. En dan zegt Stefanus in Handelingen 7 dat de kleine Mozes uitnemend schoon was. Zo staat het vertaald in onze vertaling. Maar eigenlijk staat er dat kind mooi was voor God. Dat staat er eigenlijk. Dat kleine kind, dat ziet die moeder, die ziet dit kind is mooi voor God. En ineens ziet ze in dat kind van, ja maar, God heeft daar een bestemming voor. Maar wat zou die bestemming zijn? Want iets straalt van dat kind af, van de afglans van de Heere. En we weten, de Heere is een God van één en al schoonheid, van glans en majesteit, van doxa, van kaboot, de heerlijkheid van God zelf. En dan denk je, wat zou er in dat hart van die moeder zijn omgegaan toen ze dat zag? Als je dat bij je eigen kind ziet. En ik zou me kunnen voorstellen, en dat was natuurlijk bekend in de geschiedenis van Israël, wat de Heer allemaal beloofd had aan Abraham. En dat deze moeder gedacht zal hebben aan Genesis 15. Want wat staat er in Genesis 15? De Heer heeft daar zijn verbond vernieuwd met Abraham. En dan staat daar even zo tussen neus en lippen door ook even dat God Abraham laat weten, het volk zal op een gegeven moment, het volk dat uit jouw voort komt, want er komt een groot volk uit jouw voort, maar dat volk zal op een gegeven moment slaaf zijn in het land, in een vreemd land. En daar zullen ze 400 jaar lang verblijven. En de tijd kwam dichterbij dat die 400 jaar over zouden zijn. En ik kan me zomaar voorstellen dat deze vrouw gedacht heeft, misschien zal mijn jongetje iets mogen betekenen in de bevrijding van mijn volk. Misschien is dit de tijd dat God aan zijn genade gaat denken en dat hij mijn, ons zoontje, daarvoor gaat inzetten in deze moeilijke tijd. En gebeurt dat niet vaker, dat God juist in moeilijke, donkere tijden zijn genade komt vervullen. We leven in de adventstijd. En denk eens aan de tijd die aan de komst van de Heer Jezus vooraf ging. Dat waren donkere tijden. Profetenmond, ja, was gesloten. En het werd geroepen, och, of u de hemelen scheurde. En dan, ineens, ja, dan gedenkt God aan zijn genade en komt de Messias. De aardse Mozes zou verlossing gaan bewerken uit Egypte, de meerdere Mozes, de grote Mozes, de Heer Jezus Christus, zou een nog veel rijkere verlossing gaan bewerken, een veel rijkere bevrijding, namelijk van de zonde van onze verlorenheid. He, Mozes, dat kindje hier, dat zou een aardse middelaar worden. En de Heer Jezus, ja, dat is de hemelse middelaar. En gemeente, dan lezen we dat deze godvrezende ouders hun jochie niet aangeven aan de Egyptische Gestapo. Maar ze verbergen hem 3 maanden. En dan staat er in Hebreeën 11, door het geloof. Door het geloof. Hebreeën 11, dat ook op, ja, zei dat Mozes bijzonder een bijzonder kindje was, uitnemend schoon. En ze verbergen hem 3 maanden en dat doen ze ook weer niet uit burgerlijke ongehoorzaamheid, maar omdat ze weten, ja, maar het gebod van de koning gaat boven, het gebod van de Heere gaat boven het gebod van een koning uit. Maar op een gegeven moment, ja, dan lukt het niet meer, die huisjes, veel te gehoorig. En dat stemmetje van dat jochie wordt per dag luider. En gemeente, dan even tussendoor, en dan denk ik aan ouders van opgroeiende kinderen, en die zitten hier. Zien wij iets aan onze kinderen, dat ze mooi zijn voor de Heere? Dat mag toch wel ons gebed zijn. Van Heere, laat het zo zijn, dat ons kind mooi is voor u. Innerlijk, schoon. Of hebben wij vooral zorg ervoor dat ze mooi zijn voor de wereld. In de tweede plaats beschermen wij, net als de ouders van Mozes, wel genoeg tegen gevaren. Dat kind, ja, dat werd eerst nog opgevoed door de ouders van Mozes. En die hebben voldoende, ja, ook gewezen op de gevaren. En nu ook ze verbergen dat kind om beschermd te zijn tegen alle gevaren. Er zijn heel veel grijparmen. En die zijn erop gericht om onze kinderen te beroven van hun schoonheid voor God. Hun bovenaardse schoonheid. En ja, dan kan het ook zomaar op ons afkomen. Weten wij voldoende van onze kinderen? Praten we genoeg met onze kinderen? Weten we wat ze allemaal doen op hun kamer en zo? We leven in toch een lastige tijd. Het is gewoon zo. En een stukje bescherming. Ik pleit er echt niet voor dat we kinderen in het isolement opvoeden of zo. Maar een stukje heilige afzondering en een stukje heilige bescherming, dat kan en is o zo heilzaam. Gemeente, als we even letten op die ouders van Mozes, dan lezen we over hun plan in vers 3. Het biezenmandje, kistje, staat er in onze vertaling. In andere vertalingen staat het woord mandje, maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws het woord arkje. Deze ouders, die maken een arkje. En dat doet natuurlijk meteen denken aan Noach. Noach die een ark moest maken om veilig te zijn tegen de stormen, alles wat er woedde. En deze ouders, ja, die gaan ook een arkje maken om veilig te zijn tegen, tegen alle gevaren. En dan zetten ze dat arkje aan de oever van de rivier de Nijl, precies op de plek waarvan ze weten dat de Egyptische prinses met haar hofdames daar naartoe gaat en daar gaat ze zich altijd wassen. Ik ben tussen twee haakjes wel blij dat wij tegenwoordig onze douches hebben, maar goed, dat was in die tijd anders. En gemeente, dan terwijl in Goshen de stormen loeien en het water bij de Israëlieten tot aan de lippen is gekomen, staat er een arkje tussen het riet en de biezen. Als teken van hoop. God gaat uitkomst geven. En de stormen en de stroom schreeuwt: geef, geef, geef. De koning wil het en de Heer is er ook nog. En hij heeft een bedoeling met dat kindje. Gemeente, de zorg van de Heer valt hier in Exodus 2 erg op. Hij zorgt ervoor dat die prinses precies op het goede moment daar komt. En dat niet net voor die tijd er iemand komt om dat arkje weg te roven. Hij zorgt er ook voor dat die prinses weer die dag naar die plek toe gaat. God gebruikt mensen voor zijn plan. En dat moeten we altijd in de gaten hebben. God zet mensen in. En soms ook heidense mensen. Denk eens aan Augustus, die werd ingezet om Jozef en Maria naar Bethlehem te brengen. Daar moest Jezus worden geboren. Hier gebruikt de Heere een heidense Egyptische prinses, de dochter van de boze farao. En dan komt ze om zich te wassen en dan ineens als ze daarmee bezig is en die hofdames rondom haar staan om haar een beetje zo te beschermen voor pottenkijkers en zo. En ineens ziet ze daar dat arkje, dat mandje in het riet. Ze stuurt haar hofdames erop af en dan maakt ze dat open. En wat ziet ze dan? Dat kindje, dat jochie. En precies op dat moment gaat het jochie huilen. En dan staat er dat die prinses, een heidense prinses, en dan wordt ze met barmhartigheid bewogen. En dat is nou precies ook wat we zo vaak lezen van de Heer Jezus, dat hij met barmhartigheid bewogen werd. Dat is wel heel bijzonder, deze reactie. Die vader wil het kind doden. En die dochter van die boze vader die dat kind wil doden. Ja. Zij wordt met barmhartigheid bewogen. En gemeente, het is zo belangrijk om in de Bijbel op kleine woordjes te letten. En in een vertaling gaan kleine woordjes wel eens verloren. En dat is ook met het zesde vers gebeurd. In onze vertaling lezen we: zo zag zij dat knechtje. Maar in het Hebreeuws staat er heel iets anders. Daar staat: zo zag ze hem bij dat knechtje. En ik kan me voorstellen dat die vertalers daar ook een beetje mee gezeten hebben. Van ja, maar ja, je kan dat wel letterlijk vertalen, maar dan snapt niemand wat je daarmee bedoelt. Maar dat woordje hem kun je hier zelfs met een hoofdletter zetten. Dat woordje hem is het belangrijkste woordje, juist uit dat zinnetje. Ze zag hem bij dat kind in het mandje. En wie is die hem? Dat is Gods schoonheid. Zijn glans, zijn majesteit. Iets van die glans, die goddelijke glans, was af te lezen van dat gezicht van dat kleine kind. Waar die moeder al een blik van had opgevangen, die prinses ziet dat ook. En dan is ze helemaal gewonnen voor dat kind. En dan weet ze direct, ja, maar dat kind, dat wil ik hebben. Zo'n jochie. Die glans verspreidt. Een bovenaardse glans. Dat kind wil ik hebben. En dan, dan wordt het zo geleid dat Mirjam tussen beiden komt en dan even zorgt voor iemand die dat kindje de eerste jaren kan verzorgen, de borst geven. En ja, Maar dat natuurlijk niet alleen. Wat stuurt God het mooie? Want daardoor kunnen de ouders van Mozes dit kind de eerste jaren godsdienstig opvoeden. En een godsdienstig fundament leggen en zijn hele leven zal hem dat van pas komen. En dat, ja, is voor zijn leven van levensbelang, van eeuwigheidsbelang geworden. En zij adopteert het kind. De dochter van Farao, na een paar jaar komt het daar ook. En dan geeft ze hem de naam Mozes, uit het water getrokken. Gemeente, Mozes schoon voor de Heere. Mag ik de lijn doortrekken? Het is Advent, de lijn naar de grote Mozes. De Heer Jezus Christus. Hij is de schoonste van alle mensen. Schoon voor God. In het bijzonder schoon voor God. Psalm 45 hebben we gezongen. Hij is schoner dan de mensen. Er is genade op zijn lippen uitgestort. En gemeente, als er één schoon was voor God, dan is hij het wel geweest. Zonder vlek of rimpel. Hoe bijzonder was hij niet in de kribbe. Die eenvoudige doeken, hè? Alleen die doeken, die spraken hun doekentaal. En de herders zagen het. En de wijzen uit het oosten hadden er oog voor. En dan zijn er de grijparmen, ook toen al, bij die meerdere Mozes. En ook dan, ja, is God er. En God zorgt voor het kind. Gemeente, één ding. Mensen die mooi zijn voor de Heere, zijn heel vaak het doelwit voor mensen van de wereld. Om juist diegene te grijpen, het leven onmogelijk te maken, te doden en uit te roeien. Hoe schoon was de heiland in zijn gang over de aarde? Hij was niet gekomen om gediend te worden. Hij deelde uit, hij vergaf zonde. Hij laadde de ziekte, de smarten, de pijn op zijn schouders om ze weg te dragen als lam Gods. En jongens en meisjes, hoe mooi was hij niet in zijn onderwijs? Hij was nog maar 12 jaar, hè? En dan is hij al een volleerde zoon van de wet. En dan geeft hij antwoorden. En de rabbijnen, ze zijn perplex over zijn antwoorden en over zijn vragen. Ze zijn er verslagen onder. En hoe schoon was Christus niet in zijn gang van kribbe naar kruis? In zijn vernedering. De weg van de man van smarten, als een schaap geleid naar de slachtbank en hij doet zijn mond nog niet eens open. Hij is één en al gewilligheid om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Om zichzelf op te offeren. Opdat wij vergeving, verlossing, bevrijding zouden ontvangen. Gemeente, hoe schoon was hij niet in zijn diepste lijden. In de Hof van Olijven nam hij het op voor zijn leerlingen die niet eens met hem konden waken. Aan het kruis is hij ook. Er voor anderen. Terwijl hij genoeg zou hebben aan zijn eigen pijn. En dan bidt hij voor degene die hem gekruisigd hebben. En dan deelt hij genade uit aan een moordenaar. En dan zorgt hij ook nog voor zijn bedroefde moeder. En dan hangt hij daar met uitgebreide armen. En die uitgebreide armen, ja, die zijn een prediking op zich. Want die preken gewoon, ik wil je zo graag insluiten. Ik wil zo graag heel de wereld redden van het verderf. Ik voor u, voor jou. Dat jij, u, anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar ik word vaak helemaal stil van die woorden uit het avondmaalsformulier. Waar het gaat, en dat is het hoogtepunt, denk ik, in het avondmaalsformulier, waar het uitloopt op de schoonheid van Christus in zijn lijden. Hoe hij de toorn van de Vader voor ons staat er dan gedragen heeft. Hoe hij alle gehoorzaamheid aan Gods wet en gerechtigheid vervuld heeft. Alles. Hoe hij gebonden werd. En hij liet het gebeuren om ons te ontbinden. Hoe hij zijn gezegend lichaam aan het kruis liet nagelen, liet spijkeren. om onze schuldbrief, onze schuldbrief, die van mij en die van u en van jullie, daaraan te hechten. Hoe hij de vervloeking van ons op zich nam, om ons met zijn zegen te vervullen. Hoe hij verlaten werd, opdat wij door God aangenomen en nooit meer verlaten zouden worden. Gemeente, niet alleen in zijn vernedering was hij schoon, maar ook in zijn verhoging. Ik denk aan wat de evangelist Johannes over hem schrijft. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Dat is mooi, hè? Om die enig geborene te zien. Met ogen van het geloof. En dat je hem ziet als, ja, vol genade. En vol waarheid. Gemeente, belangrijk dat we daar oog voor hebben. Daar gaat het toch om dat ons leven, ons hart, onze ogen daarvoor geopend werden. Dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen, ook voor ons. Jochebed zag dat Mozes schoon was voor de dienst van de Heere. En die heidense prinses, die kreeg er ook oog voor. Ook haar ogen gingen voor de schoonheid van dat kind Mozes open. Prachtig. Maar dan denk ik aan de meerdere Mozes. Het gaat erom dat onze ogen voor hem open gaan. En dat we erachter komen. Ja, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En vanuit onszelf zien we niks in hem. En hebben we geen enkele antenne voor hem. En sinds de zondeval zijn we er helemaal blind voor. En het is nog te begrijpen ook. Want let er eens op. Hoe tekent de Bijbel ons, de Heer Jezus? De Bijbel tekent ons Christus als de lijdende knecht van de Heer. Als man van smarten. Als een verachter. En dan zie je er toch ook niks in. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Voor het menselijke oog was er niks moois aan te zien. En hoe komt dat nou? Omdat hij zijn schoonheid achterliet in de hemel. Heel veel mensen denken dat de Heer Jezus toen hij naar de aarde kwam ook zijn godheid achterliet in de hemel. Dat is niet zo. Zijn godheid nam hij mee. Hij was hier op aarde God en mens. Maar zijn goddelijke schoonheid liet hij wel achter. En daarom zagen wij op aarde voor het oog niets bijzonders in hem. Alleen vanuit genade, waar onze ogen door genade voor hem open gingen, kregen mensen er oog voor. En de wereld zag het niet. En ja, waarom legde hij die goddelijke schoonheid af? Wel, om ons die zo afzichtelijk zijn geworden door de zonde, daarin gelijk te worden. Zo diep daalde hij af in ons zondebestaan, om ons daar te zoeken, te redden, op te rapen, aan zijn hart te drukken en aan zijn tafel te brengen om avondmaal te vieren. Gemeente, groot als ons leven daarvoor geopend mocht worden, onze harten, onze ogen, dat hij in onze plaats, in mijn plaats is gaan staan. Dat hij dat verachtelijke van ons over zich liet komen. Om ons ervan te verlossen. Zodat we het met Jochebed gaan nazeggen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn bruidegom. Gemeente, dan zoeken we het niet in de eerste plaats meer in aardse schoonheid. Dan leren we met Mozes de smaadheid van Christus. Als grotere rijkdom achten dan alle schatten van Egypte. En dan begrijpen we Simeon, die volop zicht kreeg op het bijzondere van Christus. Nu laat u weer uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor alle volken. En gemeente, het gaat erom dat wij meer en meer op hem gaan lijken. Dat het beeld van Christus, dat wij door de zonde zijn kwijtgeraakt, dat dat in ons hersteld wordt, dat dat vernieuwd wordt, dat er iets van de glans van Christus ook op ons aangezicht te vinden is. Dat er iets van die schoonheid van Christus ook van ons afglanst, dat anderen het zien en dat zelfs mensen van buiten, en dan denk ik aan die heidense prinses, daar oog voor krijgen. En waar wij door genade mooi mochten worden voor hem, daar wordt hij ook schoon voor ons. Dat gaat altijd samen op. Waar wij iets van zijn glans gaan verkrijgen, ja, dan kan het niet anders. Of wij krijgen ook steeds meer zicht op zijn schoonheid. En dat gaat toch ook gepaard met verlangen naar de dag waarop we met hem volmaakt zullen zijn. En hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En zullen zingen we minlijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schone van ons mensen ver te boven. Gemeente, het is deze week. Week van voorbereiding op het avondmaal. En wat kan Satan ons aanklagen? Van jij, u, jij bent niet mooi genoeg voor God. Het veel mooier moeten zijn. En dat beeld van God is nog lang niet hersteld in u of jou. En dan kunnen we aangevallen worden door hem met een hele waslijst. Je hebt dit niet gedaan en je hebt dat niet gedaan en dat was niet goed en dat deugde niet. Een oud lied zingt, en maak mij zo als gij. We zullen nooit hier op aarde worden als Christus. Maar het mag wel ons gebed zijn. Van Heere, wilt u dat beeld van u, dat we verloren zijn, wilt u dat meer en meer herstellen, zodat ik meer en meer mag lijken op u. En zo, dat ja, de glans van u, de majesteit van u, de heerlijkheid van u, ook mag afstralen van ons. En dan, ja, dan wordt een christelijke gemeente ook, ja, iets dat anderen jaloers maakt. En waar mensen ook bij willen horen. Gemeente, wees eens eerlijk. Wat voor mensen zitten er nou aan de tafel des Heren? Dat kan ons misschien wel afschrikken vanmorgen. Dat je denkt van oei. Dan moeten we heel veel afglanzen van Christus. En dan moeten we heel mooi zijn voor hem. Maar wat voor mensen zitten daar nou? Daar zitten mensen met handen die leeg zijn. En die nog vuil zijn ook. En let eens op de gastheer. Hij heeft reine handen. En die heeft hij gevuld. Met het tekenen van zijn lichaam en bloed. En met die handen deelt hij uit. Zijn liefde gaven. En gemeente, wat kan onze hand dan anders doen dan in verwondering ontvangen wat de gastheer uitdeelt. Dan ontvangen we. En dan stelen we niet, want we krijgen het. Het geloof leeft van wat het ontvangt. En er is nooit iets van ons bij. Alles van ons is te weinig. En het is allemaal te kort. En het enige wat overblijft, dat is genade, genade, genade. Luther zei, wie op eigen vroomheid en op eigen gerechtigheid en reinheid is gefixeerd en die wacht tot er niets meer aan zijn geweten knaagt, die zal stellig nooit een avondmaal komen. En als wij erop gaan wachten dat we helemaal volmaakt mooi zijn voor hem, ja, dan komen we nooit. Maar hij wil juist aan zijn tafel ons voeden en laven, zodat we meer en meer van hem gaan uitstralen. Gemeente, het formulier wijst daarop dat Christus het avondmaal ingesteld heeft voor zijn gelovigen. En als je dan naar jezelf kijkt, dan kunnen we ons soms zo onwaardig voelen. Maar juist het nederige, het geringe, en daar hopen we volgende week ook juist in de preek bij stil te staan. Het geringe, het nederige, de bedelaarsgestalte, dat is juist kostbaar in Gods oog. Is het avondmaal niet voor degene die mooi zijn voor hem, maar die het voor zichzelf zo vaak niet durven geloven. En die nog zoveel zonde en ongerechtigheid in zich ontdekken. Weet u wat Calvijn schreef? Wie naar Christus hongert, die heeft niets in huis dan alleen maar eigen armoede. Gemeente, juist met onze armoede, juist met onze nederheid, onze onwaardigheid, zijn we mooi voor God. En het avondmaal is juist voor hen die er in eigen oog het minst voor in aanmerking komen, maar wier hart helemaal uitgaat naar Christus. En wat is hij aan zijn tafel? Dan schoon voor zijn kinderen. En dan moeten we het wel beamen. Zulk één is mijn liefste. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder voor de volgende personen bidden. Voor broeder van Elteren, die toch ook best wel door een diep dal gaat. Voor mevrouw Oudijn Alblas, die opnieuw een kuur onderging. En we willen ook voor haar en haar man bidden in verband met het overlijden van een pleegzus van mevrouw Alblas. We willen ook bidden voor broeder van Halem, die veel last heeft van duizelingen. Laat ons danken en bidden. Getrouwe heren, mogen we u hartelijk danken voor wie u bent. Voor uw schoonheid. Heren, voor het aardse oog is het niet te zien. Vanuit onszelf zien we er niets in. Maar als u ons hart aanraakt en opent voor uw schoonheid, dan wordt het zo anders. En dan gaan we ontdekken dat u de schoonste bent van alle mensenkinderen. En dat alles wat aan u is, gans begeerlijk is. Zulk een, riep de bruid, uit zulk een is mijn liefste. Heere, maak het waar. Heer, wij danken u dat u uw schoonheid zo bijzonder toont in uw woord, in uw huis en vooral ook aan uw tafel. Als u laag afdaalt en alles meebrengt. Als u onze hongerige en dorstige zielen komt voeden en laven met uzelf. Heer, waar wij nog blind voor zijn. Vernieuw ons dan. Herschep. Bekeer. Wilt u dat verloren gegaane beeld van u herstellen in ons, zodat we uw beeld gaan vertonen. En iets van uw glans en majesteit van ons mag afstralen. Zodat we mooi zijn voor u en voor uw dienst. Heer, wij bidden, geef ons ook iets van die ouders van Mozes. Hoe ze er alles aan deden om een kind te beschermen tegen het kwaad. Geef dat we als ouders ook een veilige muur rondom onze kinderen zijn. Heer, wij bidden voor elkaar. We bidden voor de gemeente. We bidden voor het bestuur. Voor ons allen, voor ieder die op welke manier ook een taak mag hebben in de gemeente. Om jongeren en ouderen bekend te maken met uw woord, of op welke manier dan ook zorg te dragen voor het welzijn van de gemeente, wilt u uw zegen erover gebieden. Heer, wij bidden vanmorgen in het bijzonder voor de zieken. We bidden voor mevrouw Oudijn Alblas, die deze week opnieuw een kuur moest ondergaan. Heer, wij bidden, geef dat de bijwerkingen mogen meevallen. En wilt u ondersteunen. En wilt u doorhelpen. Geef ook uw vertroosting nadat een pleegzus, waar ze ook zo aan gehecht waren, overleed. Heere, gedenk de komende tijd en mag hun verwachting en alles van u zijn. Heere, zo bidden we ook voor de heer van Elteren, die door een diep dal gaat, ook geestelijk. Heere, wilt u hem weer moed geven. En een afhankelijk leven van u, uit wiens hand alle zegeningen voortkomen. En doe hem ook zien op datgene wat hij wel mag ontvangen van u. Heere, maak het meer en meer ook weer licht in zijn leven. Heere, zo bidden we voor broeder van Halem, die veel last heeft van duizelingen. Ach, Heere, wat worden we ons dan bewust dat we iedere dag uw zegen nodig hebben. Wilt u die niet onthouden en lichamelijk en geestelijk hem en zijn vrouw goed en genadig zijn aan allen die hen lief zijn. Heer, zo bidden we ook voor mevrouw Pronk de Ruiter, die zo top met haar ogen en enkele nabije familieleden verloor. Wat kan het in de ouderdom ook eenzaam en moeilijk zijn. Ondersteun haar. Heer, we bidden voor de eenzame, de alleengaande, de ouderen. Degenen die psychisch lijden, degenen die niet meetellen, vernederd worden. Dat kan al op zo'n jonge leeftijd. en niet bij te horen. O God, wees nabij. Heer, we dragen ons land, ons volk, onze overheid aan u op. Ook onze lokale overheid. Heer, gedenk deze wereld. Nu velen zo in de ban zijn van sport en spel en de commercie. Wij bidden in voor een wereld waar zoveel slavernij in welke vorm dan ook voortkomt. Waar het recht verdraaid wordt. Waar het egoïsme hoogtij viert. Waar de leugen geloofd wordt. Waar velen worden opgeofferd voor eigen belang. Heer, wij bidden voor al die mensen op Java, waar die vreselijke aardbeving geweest is. Wilt u het reddingswerk zegenen? Heer, zo bidden we om vrede en eensgezindheid voor verdraagzaamheid. We bidden ook voor meer eenheid in de kerk, uw kerk. Heer, wat een slecht getuigenis voor de wereld, al die verdeeldheid. Als het goed is, geloven we toch in een heilige, katholieke, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. En mag er zijn meer en meer, ook over kerkmuren heen. Waardoor kerkmuren meer en meer geslecht zouden mogen worden. Heren, maak het waar. We bidden voor de vervolgde kerk, waar broeders en zusters gemarteld worden, vervolgd worden omwille van de naam. Gedenk. Heren, zo bidden we ook voor uw volk Israël. Te midden van al die vijandige machten rondom, doe hen leven in de vrede van u. En maak u al oude beloften heerlijk waar. Heere, zo danken we u voor uw genade, voor uw liefde, dat u omziet naar het verlorene en dat u juist ook het nederige, dat u juist dat aanziet. En dat naar voren haalt. En dat u daar juist schoonheid in ontdekt voor u. Heren, breek onze eigen gerechtigheid aan alle kanten maar af. Om uw genade over te houden. En daaruit te leven in de vrede van u. Geef een gezegende week van voorbereiding. Heren, waar het kan, breng ook woensdagavond bijeen om samen als gemeente ons te bezinnen op datgene wat u geeft. Wat bent u goed dat het in alle vrijheid mag. Uw naam zij gedankt. Geef ook voor vanavond uw zegen in uw huis. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar ons voor elkaar. En vergeef wat niet goed was. Wij bidden. Neem onze dank aan. En ga met ons. En zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Een adventspsalm. gemeente, ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u met jullie de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Well, God save you. Well.